Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria. In dit programma Heiligen Getuigen zullen wij u verder voorlezen uit het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman, geschreven door Robrecht Boudens. En na zijn leven te hebben voorgelezen, zullen wij nu teksten lezen in verband met Newmans leven. En we beginnen met tekst nummer 1. Eerst een beetje uitleg. De eerste bekering, najaar 1816. 1863 betekende voor Newman een dieptepunt in de katholieke fase van zijn leven. In de voorbije 13 jaar had hij 5 grote beproevingen moeten verwerken. Het Achilleproces dat hij verloor, de mislukking van het project betreffende een katholieke universiteit in Dublin, het aflassen van de Engelse Bijbelvertaling, het afwijzen van een inplanting van het oratorium in Oxford, het gedwongen ontslag als verantwoordelijke uitgever van de Rambler. De Anglicaanse wereld, waarin hij in de jaren 30 een zo vooraanstaande rol had gespeeld, had hem vergeten. De katholieken lieten hem wegkwijnen in de verborgenheid. Een gelegenheid om zich tegenover de Britse publieke opinie te rechtvaardigen en in het openbaar leven opnieuw een plaats te verwerven, bood zich aan toen de romancier Charles Kingsley de oprechtheid van zijn levenshouding in twijfel trok. In een reeks brochures, die later gebundeld werden, zette hij in detail de evolutie van zijn religieuze denkbeelden uiteen. In de titel Apologia pro vita sua is het eerste woord misleidend, omdat het niet zozeer om een apologie gaat, maar veeleer om een uiterst serene uiteenzetting van zijn ideeën en van zijn wederwaardigheden. Wat hier nu volgt is het relaas van wat hij zelf zijn eerste bekering genoemd heeft. En nu volgt de tekst. Toen ik in het najaar van 1816 de 15 voorbij was, is in mijn denken een grote verandering ingetreden. Ik kwam onder de invloed van een bepaalde geloofsbelijdenis en mijn intellect kreeg van het dogma indrukken die, dankzij Gods barmhartigheid, nooit meer werden uitgewist of vervaagd. Ik heb dat te danken aan de sermoenen van een nu reeds lang overleden, voortreffelijke man, de eerwaarde heer Walter Myers, van Pembroke College, Oxford, en aan mijn gesprekken met hem. Hij is het menselijk werktuig geweest van een begin van goddelijk geloof in mij en stelde mij boeken ter hand, alle uit de school van Calvijn. Een van de eerste boeken die ik las, was geschreven door Romein. Nog de titel, nog de inhoud kan ik mij herinneren, behalve dan één enkel leerpunt, dat ik uiteraard niet insluit bij deze waarvan ik een goddelijke oorsprong aanvaard, de leer van de eindvolharding. Ik aanvaarde het meteen en was ervan overtuigd dat de innerlijke bekering waar ik mij bewust van was en waar ik nog steeds met meer zekerheid heb dan van mijn handen en voeten, zou blijven duren tot in het hiernamaals en dat ik uitverkozen was voor de eeuwige glorie. Ik ben er mij niet van bewust dat deze neiging er mij ooit toe gebracht heeft uit het oog te verliezen dat ik aan God moest behagen. Ik behield die neiging tot ik 21 werd en ze langzamerhand wegdeinde. Ik ben er evenwel zeker van dat ze invloed moet gehad hebben op mijn denkbeelden, in de richting van de kinderfantasieën die ik reeds vermeldde, namelijk door afstand te nemen van de dingen die mij omringden, door mijn wantrouwen tegenover de materiële fenomenen te versterken, en door mij veilig te voelen in de gedachte aan twee en enkel twee absolute en manifest evidente wezens, mijzelf en mijn schepper. Want, alhoewel ik mezelf voorbeschikt voelde tot de zaligheid, mijn geest bleef niet haperen bij anderen. Ik verbeeldde me dat ze eenvoudig waren overgeslagen, niet dat ze voorbeschikt waren tot een eeuwige dood. Ik dacht alleen aan de barmhartigheid waar ik zelf het voorwerp van was. 2. Celibaatskeuze 1816-1829. Newman sprak over het celibaat als over a deep imagination, die hem in 1816 begon te beroeren. Geen fantasie dus, en evenmin een rationele beslissing. Pas in 1829 nam hij de beslissing ongehuwd door het leven te gaan. Het was geen private gelofte, maar een bewuste keuze, een verantwoorde voorkeur. Huiselijkheid sprak hem sterk aan, en hij besefte dat verliefdheid zeer normaal was. Pusey en Bowden waren net in dat jaar in het huwelijk getreden. Voor de Anglicaanse klerus was het de regel. En nu volgt de tekst. Hoewel ik het niet graag doe, moet ik nog een andere, diepe indruk vermelden, die mij in die tijd, de herfst van 1816, niet met rust liet. De zekerheid namelijk dat God van mij verlangde dat ik een ongehuwd leven moest leiden. Van dat ogenblik af had ik, om zo te zeggen, voortdurend deze zekerheid, die nauw verband hield met mijn gevoelen dat ik mij moest losmaken van al wat mij omringde. Ik was er diep van overtuigd dat elke zonde van onzuiverheid streng en onvermijdelijk gestraft diende te worden. Ik heb nog gebeden en notities uit 1816 en 1821, die mijn ontreddering aantonen bij de gedachte dat ik naar een bal of naar de schouwburg zou moeten gaan. Deze indruk, waarover ik nu eens en voor altijd wil spreken, ik zal er daarna niet meer op terugkomen, was niet gebaseerd op het katholieke principe van de morele superioriteit van het celibaat boven het huwelijk. Daar heb ik pas vele jaren later aan geloofd, toen het mij door huurrel fraude duidelijk werd gemaakt. De oorzaak was te vinden in het gevoelen dat iets mij van de zichtbare wereld afscheidde en hield verband met de idee dat mijn roeping het offer van het celibaat impliceerde. Toen ik mijn werk in Oriel aanving, zag ik dat gevoelen in verband met een missionair apostolaat of met een verantwoordelijkheid in Oxford. In 1824, bij de dood van mijn vader, vind ik deze bemerking. Als ik zal sterven, zullen mijn kinderen mij dan naar het graf begeleiden. De dag daarop vertrouwde mijn moeder mij toe dat ze hoopte mij ooit gehuwd te zien. Maar ik denk dat ik zal sterven binnen de muren van een college of als missionaris in een ver land. En in 1827 schreef ik enkele verzen neer in het album van een vriend. Na mij vergeleken te hebben met de leeuwenbek die groeide bij de muur van de kamer waar ik de eenzaamheid van de eerste drie collegejaren doorbracht, drukte ik de hoop uit te kunnen leven en sterven in het klooster van een college. Wat oorspronkelijk alleen maar een indruk geweest was, werd later voorkeur. Tijdens de jaren die februari 1829 voorafgingen, is er wel een of andere maand geweest waar die idee beneveld werd. Maar van dan af werd het mijn onherroepelijk besluit dat ik met Gods genade ongehuwd wilde leven en sterven. Ik besloot een bleke pelgrim te zijn, vastgeklampt aan de ruige gordel van Paulus. Ik wil er nog aan toevoegen dat ik, bij het nadenken over die voorbije details, toevallig de hand leg op een nota uit hetzelfde jaar, gedateerd september 1828. Hier in Oriel langzame vooruitgang, blindelings geleid door Gods hand, zonder te weten waarheen hij mij leidt, steeds voorwaarts. De ervaring in Sicilië, mei 1833. Ik hield niet op tot mezelf te herhalen. Ik heb niet gezondigd tegen het licht. Op een bepaald moment had ik de troostvolle, overweldigende gedachte van Gods uitverkiezende liefde. En ik meende te voelen dat ik hem toebehoorde. Ik geloof evenwel dat al mijn gevoelens, pijnlijke en aangename, intenser werden ervaren, wegens een soort ijlkoorts, hoewel zij toch langs de weg van Gods voorzienigheid tot mij kwamen. De volgende dag kwamen de gevoelens van zelfverwijt toe. Ik scheen mij meer en meer bewust te worden van mijn volslagen leegheid. Bij het nadenken over de principes waar ik aan vasthield, besefte ik dat ze slechts intellectuele gevolgtrekkingen waren van enkele aanvaarde waarheden. Ik vergeleek mij met Kiebel en begreep dat ik in feite zijn overtuiging en niet de mijne ontwikkelde. Zie hier overigens hoe ik over mijzelf denk. Ik gelijk heel sterk, om een beeld te gebruiken, op een ruit die warmte doorgeeft, maar zelf koud blijft. Ik heb een levendig besef van de gevolgen van bepaalde aanvaarde principes. En ik heb een merkwaardig intellectueel vermogen om te redeneren. Ik geniet van de principes die ik bewonder. En als ik ze moet uiteenzetten, kan ik dat doen met welsprekendheid en stijl. Ik heb geen grote, dat wil zeggen levendige, liefde voor de wereld, noch voor rijkdom, eer of wat ook. Anderzijds heb ik wel een zekere natuurlijke standvastigheid van karakter en waardigheid. En zo komt het dat ik me kan voordoen als iemand die aan principes vasthoudt, zoals ik een lied zou kunnen zingen waar ik van hou. Ik hou van de waarheid, maar bezit haar niet, want ik denk dat mijn hart, om zo te zeggen, leeg is. Er is weinig liefde en weinig zelfverloochening. Ik meen een beetje geloof te hebben, maar dat is dan ook alles. 4. Visie op kerk en wereld. Oriel College, 13 maart 1829. Newman schreef deze brief aan zijn moeder. Hij wees haar op de gevoelens die de gangbare liberale opinies in hem opriepen. De publieke opinie stond onverschillig, soms vijandig, tegenover de Anglicaanse kerk. En hier volgt de tekst. Wij leven in een nieuw tijdperk. Spoedig zal iedereen gestudeerd hebben. Tot nog toe deden de mensen die de godsdienstige waarheid wensten te kennen, beroep op andere mensen, vooral op de geestelijken. Nu echter tracht elke mens zich een eigen oordeel te vormen. Ik wil uiteraard niet gaan beweren dat het christendom het vrij onderzoek uitsluit. Maar ik ben er toch van overtuigd dat het christendom onverzoenbaar is met de concrete vorm die de vrijheid van denken nu heeft aangenomen. Het christendom is geloof, bescheidenheid, nederigheid, onderwerping. De geest die het bestrijdt is vrij onderzoek, onverschilligheid en scheuring. Het is een mentaliteit die de leer wil omverwerpen, omdat hij in haar enkel een vrucht ziet van kwezelarij en verplichting, een instrument van klerikalisme. Allerwegen schijnt men ervan overtuigd dat de nieuwe trend in het denken de kerk vijandig gezind is. Het is mijn overtuiging dat de kerk zich uiteindelijk zal losmaken van de staat. Om verscheidene redenen zie ik dat met een zekere angst tegemoet. Vooreerst omdat iedere revolutie iets schrikwekkends is en niemand kan er het resultaat van voorspellen. Ten tweede, omdat de hogere standen, om zo te zeggen, godsdienstloos aan hun lot zullen overgeleverd worden. Ten derde, omdat het uit zal zijn met de veilige waarborg van een stevige en onveranderlijke leer die door de bekrachtiging van het parlement wordt gegeven. En tenslotte ook, omdat de geestelijkheid zich verplicht zal zien beroep te doen op de vrijwillige bijdragen van de gelovigen. Aanvoeren dat de waarheid zal triomferen omdat zij waarheid is, is geen antwoord geven. De menselijke natuur is immers verdorven. En ook al zou de waarheid triomferen, dat zal slechts helemaal aan het einde der tijden zijn. En ondertussen kunnen eeuwen voorbij gaan. Toch blijf ik ervan overtuigd dat er voor de kerk een belofte blijft gelden dat ze zal blijven bestaan. En haar sacramenten zijn in zo hoge mate bronnen van goddelijke genade dat ik er niet aan twijfel dat zij ook in de meest ongodsdienstige en goddeloze tijden zal blijven bestaan. En nu kom ik tot een andere merkwaardige vaststelling. Talentrijke mensen zijn heden ten dage tegen de kerk. De kerkelijke partij is arm aan intellectuele begaafdheden, tenminste voor zover men daar uiterlijk kan over oordelen, want talenten kunnen altijd latent aanwezig zijn en grote tijden brengen rijke persoonlijkheden voort. Zij is te passief. Ze is niet vurig genoeg. Het ontbreekt haar aan slagvaardigheid, welsprekendheid en dynamisme. Waarop is ze dan gebaseerd? Op vooroordelen en kwezelarij. Dat is nauwelijks overdreven. En toch meen ik het goed en eerlijk met de kerk. Luister naar mijn theorie. Ieder individu heeft een spontaan aanvoelen van goed en kwaad, dat alle redenering voorafgaat. Hij richt er terecht zijn handelen naar. Verkeerde redenering echter kan dat spontaan aanvoelen verdringen. In dat geval zal men het slechts moeilijk terugwinnen, en zelfs wanneer men het terugwint, zal het vanuit een andere bron zijn, niet door de natuur, maar door de redenering. Welnu, ik denk dat dit ook het geval is met alle mensen, collectief gezien. In zijn mysterievolle openbaringen heeft God hen bepaalde waarheden ingeprent. Andere waarheden, even goddelijk en niet minder noodzakelijk, worden hen gegeven terwijl de volkeren nog in hun onbedorven, ontvankelijke kinderjaren zijn. Die waarheden krijgen de naam voorvaderlijke wijsheid. Van geslacht tot geslacht worden ze overgeleverd. Vele mensen zijn niet in staat uit zichzelf tot die waarheden te komen of erin binnen te dringen. Niettemin blijven zij altijd waarheden, niettegenstaande een groot aantal mensen die ze doorgeven niet in staat zijn dat uit te maken en er slechts aan vasthouden uit vroomheid en eerlijkheid of uit kwezelarij of vooroordeel. Het is heel moeilijk om te bewijzen dat het hier waarlijk om waarheden gaat. Enkel grote persoonlijkheden kunnen de grote ideeën bewijzen en eraan vasthouden. Zulke mensen waren Hooker en Butler. Maar, zoals moreel kwaad in een beperkt actieveld kan triomferen, zo is het ook mogelijk dat mannen als Brougham of Wesley in een discussie van een uur of in het bestek van een boek boven Hooker of Butler uittorenen. Men maakt zich de morele waarheid eigen door geduldige studie, door kalm nadenken, geruisloos als het vallen van de dauw, tenzij ze ons op wonderbare wijze is ingestort. En wanneer men haar veroverd heeft, geeft men haar verder door, door geloof en vooringenomenheid.
Thank you.
5. Lied Kindly Light, zomer van 1833. Tijdens de terugreis van Sicilië naar het vasteland in de zomer van 1833 schreef Newman zijn wellicht best bekende verzen. Oorspronkelijk kregen ze als titel The Pillar of the Cloud, maar het gedicht wordt doorgaans met zijn beginwoorden aangeduid. Lead Kindly Light. In 3 strofen drukt hij zijn innerlijke ervaring uit. Ze werden in 1834 gepubliceerd in de bundel Lyra Apostolica. De vertaling werd hier, omwille van de Nederlandse berijming, lichtjes aangepast. Leid vriendelijk licht langs deze donkere baan. Leid gij mij voort. Zwart is de nacht. Ik ben ver van huis gegaan. Leid gij mij voort. Richt gij mijn voet. Ik verzaak te schouwen in het verschiet. Geef voor 1 stap mij licht. En stap voor stap. Meer niet. Niet immer was ik zo. Nog bad tot u. Leid gij mij voort. Zelf koos en zag ik graag mijn weg. Doch nu, leid gij mij voort. Ik hield van felle zon en alle vrees ten spijt. De hoogmoed bond mijn wil. Schrap die voorbije tijd. Uw macht was reeds zo lang met mij. Zij moet mij leiden voort. Door heide en veen en over rots en vloed, totdat eens gloort de dag en in zijn glans het gelaat der engelen lacht. Zo lief mij eens, maar ach, gehuld nu in de nacht. 6. Tracts for the Times. De Tracts for the Times droegen de gedachten uit van de Oxford-beweging. Bewust van het gevaar dat de kerk liep, een kerk te worden van staatsfunctionarissen, werd de apostolische oorsprong van het priesterschap beklemtoond. Zoals uit de hierna volgende fragmenten blijkt, zijn de eerste 2 tracts allebei van de hand van Newman op dat punt heel duidelijk. We zijn in het jaar 1833. Aan mijn broeders in het ambt, de priesters en diakens van de Kerk van Christus in Engeland, daartoe gewijd door de Heilige Geest en de oplegging van de handen. Ik ben slechts 1 van jullie, een priester, en daarom wil ik ook mijn naam verborgen houden. Anders zou ik mijn eigen persoon te zeer op de voorgrond dringen. Maar spreken moet ik, want de tijden zijn uiterst ernstig, en niemand spreekt er tegen. Tot nog toe hebben jullie je gehandhaafd door jullie geboorte, jullie opvoeding, jullie weelde, jullie relaties. Maar moesten deze wereldlijke voordelen ophouden, waar zullen de bedienaren van Christus nog op steunen? Hoe zullen we wat ons toevertrouwd werd bewaren, als onze invloed enkel afhangt van onze populariteit? Is het niet onze plicht ons tegenover de wereld te durven opstellen? Hoe kunnen we ons dan veroorloven de wereld te gaan vleien? Hoe kunnen wij ons veroorloven alleen maar aangename dingen te prediken? Hoe mogen we de weg door het leven als gemakkelijk voorstellen voor de rijken en de vatzigen en de lagere klassen bang maken met aansporingen en sterk verdovende leer? Ik vrees dat we de werkelijke grond, waarop ons gezag gevestigd is, vergeten zijn. Onze apostolische oorsprong. Schenk aandacht aan de gave Gods in jullie. Hecht er veel belang aan. Toon dat jullie ze waarderen. Hou ze voor ogen als een eervol kenteken van iets dat hoger ligt dan enkel maar wat burgerlijke eerbiedwaardigheid of geleerdheid of rang die jullie nu in staat stellen tot anderen te spreken. Spreek tot de mensen over jullie gave. Spoedig zullen de mensen er jullie toe dwingen het te doen, tenminste als jullie iets willen zijn. Doch wacht niet tot die tijd zal gekomen zijn. Zullen wij er genoegen mee nemen dat de mens ons beschouwt als een maaksel van de staat, net als onderwijzers of leraars dat kunnen zijn, of soldaten of magistraten, of welke openbare ambtenaren ook? Heeft de staat ons priester gemaakt? Kan hij maken dat we het niet meer zijn? Kan de staat missionarissen uitsturen? Kan hij bisdommen oprichten? Dat zijn allemaal geestelijke functies. En als leken dat doen, kunnen ze evengoed prediken en het avondmaal consacreren. Ik zeg niet dat ze even schuldig zouden zijn als ze dat deden. Maar als het laatste schuldig is, dan is het eerste dat ook. Zou Sint Paulus met al zijn welwillendheid het Romeins gezag toegestaan hebben Timotheus aan te stellen? En zou Timotheus, mocht dit gebeurd zijn, zijn ambt op zich hebben genomen? Geef toe dat ik gelijk heb, als ik er mijn vrees voor uitspreek dat wij niet voldoende aandacht schenken aan dit artikel van ons geloof, de ene katholieke en apostolische kerk. En toch is dit een zo belangrijk leerstuk dat het vanaf het begin in het credo heeft gestaan. Door sterk weerstand te bieden, het ergste als een mogelijkheid te zien en erop voorbereid te zijn, zullen we wellicht het kwaad dat we vrezen kunnen voorkomen. Zich voorbereiden op vervolging is wellicht de beste manier om de vervolging te weren. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman. Wij wensen u nog een gezegende dag toe en graag tot een volgende keer.